Techreuzen, die bespreken we hier vaak in de Daily Move, maar nog niet zo vaak met dit onderwerp. Ze hebben namelijk massaal hun zinnen gezet op kernenergie. Google bijvoorbeeld bestelde onlangs zo'n 6 mini-kerncentrales. Amazon steekt geld in een kernenergieproducent. En ook Microsoft zet in op de kernenergie. Waarom doen ze dat? Nou, omdat ze voor AI bakken aan energie nodig hebben, en al helemaal in de toekomst. Moeten we blij zijn met zo'n ontwikkeling? Dat ga ik vragen aan Diederik Jekel, wetenschapsjournalist en maker van de BNR-podcast over kernenergie, splijtstof, en aan tech-expert Bert Hubert. Welkom allebei.
Goeiedag.
Diederik, eerst even voor ons als eenvoudige leken. Het gaat om kleine modulaire reactoren. Ja, dat klinkt bijna als een soort Lego-pakket. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, dat Lego-pakket is helemaal niet zo'n gekke vergelijking. Het idee van de Small Modular Reactor is dat ze klein zijn. Dus ongeveer 5-60% de grootte van onze eigen kerncentrale in Borselen. Mm-hmm. En tegenwoordig worden kerncentrales gebouwd die 2-3 keer zo groot zijn als Borselen. En het idee is dat als je er nou een hele hoop kleine van zou kunnen maken, die dus heel erg veel hetzelfde zijn, dan zou je al die onderdelen in fabrieken kunnen maken. En dan zou de prijs per kerncentrale omlaag gaan, omdat op dit moment echt het allergrootste probleem van kernenergie is dat het gewoon vreselijk duur is om te maken, zo'n kerncentrale. Ja. Dus het gaat pas na 20 jaar terugverdienen. En er zijn natuurlijk maar heel weinig bedrijven die dat kunnen of zien zitten, zonder dat je als overheid daar heel heftig in gaat helpen.
Ja, en als je dan investeert in zo'n kleine modulaire reactor, aan wat voor termijn moet je dan denken? Voor je rendement?
Dat is een beetje het vervelende. Op dit moment is dat nog niet duidelijk, omdat er zijn er nog maar heel weinig gemaakt. Er zijn er 2 in China en 1 in Rusland, en er wordt 1 in Venezuela gebouwd. Maar die zijn allemaal ver, ver over hun hoeveel ze zouden kosten heen gegaan, zeg maar. Dus de kostenoverschrijdingen zijn gigantisch. En er is verder nog niks af. Dus het idee van dat het goedkoper gaat zijn, dat is ook pas op het moment dat je een hele hoop van die dingen kan maken en veel ervaring hebt. En dus het is nog lang niet zeker of dat ooit gaat lukken.
Nee. En trouwens, een tijd geleden was het eigenlijk onvoorstelbaar dat bedrijven zo vol op die kernenergie zouden inzetten. Is dat beeld of die opinie bij die bedrijven nu helemaal gedraaid of veranderd?
Ja, we leven natuurlijk in een soort hele rare wereld, dat op een gegeven moment bij de Provinciale Statenverkiezingen van Gelderland, geloof ik, was het idee om bij industrieterrein Duiven om daar op een gegeven moment misschien een kleine kernreactor neer te zetten. Het feit dat we het daar met z'n allen over hebben en dat de gemeenteraad van Zevenaar een mening moet gaan hebben over de kerncentrale in Duiven, is natuurlijk een hele rare situatie waar we tegenwoordig zitten. Het is nog maar de vraag of dat gaat lukken, want er is wel echt een hoop kanttekeningen te plaatsen bij die SMR's qua veiligheid, qua regelgeving, en of het überhaupt gaat lukken om het betaalbaar genoeg te maken.
Ja, onze behoefte is natuurlijk ook enorm veranderd. Hè? We verbruiken veel meer energie. Bert Hubert, de Googles en Microsofts van deze wereld, die gaan dan miljarden in die reactoren investeren. En waarom kiezen die dan voor kernenergie en niet bijvoorbeeld voor zonne- of windmolenparken?
Ja, dat is een hele goede vraag. En het is ook eigenlijk maar de vraag of de Googles wel serieus zijn in wat ze aan het doen zijn.
Maar ze hebben al geïnvesteerd.
Als je goed leest, dan zie je dat zij niet geïnvesteerd hebben in een kernreactor, maar dat ze kernenergie besteld hebben. En dat als het niet geleverd wordt, hoeft het ook niet te betalen. Dus er zitten wel wat, zeg maar, wat slagen om de arm bij dit verhaal. En ik vermoed eerlijk gezegd dat het voor een deel ook theater is. Dat je namelijk tegen je investeerders zeg je van, joh, wij gaan 40% groei per jaar hebben, of 100% groei per jaar. En nog even zegt zo'n investeerder dan van, ja, maar waar ga je die stroom dan vandaan halen? En dan moet je toch een antwoord hebben. Want als je antwoord dan is van, ja, dat weet ik niet, dan lopen al je investeerders weg. En je kunt ook makkelijk zeggen, nou, we hebben geïnvesteerd in deze leverancier van kernenergie en in 2030 kunnen we daarmee onze groeicurve van 100% per jaar gewoon doorzetten. En dat is een prachtig antwoord.
Dat is eigenlijk dus voor de portfolio, voor de investeerder. Voor de brochure.
Ik kan het eigenlijk niet anders verklaren. Want het is niet zo dat we hebben eigenlijk niet zozeer een tekort aan energie in de wereld. We hebben een tekort aan energie in de winter en 's avonds. Maar Google bijvoorbeeld is al heel goed geweest, historisch gezien, om rekenkracht daarin te zetten waar de stroom goedkoop is. En dat betekent dat je zegt van, nou, de zon schijnt, de wind waait, dan gaan we nu maar eens even hard aan de AI rekenen. En als het donker is en het waait niet, nou, dan zet je het op een lager pitje. Dus ze hebben op zich best wel andere antwoorden. Maar nogmaals, als jij nu tegen een investeerder zegt, wij zetten onze AI-efforts op een laag pitje vanwege de energie. Dan stort je beurskoers, die halveert in een dag. Dus ik vermoed dat er toch meer onzin gaande is dan dat men daadwerkelijk zo graag uranium-atomen wil splitsen.
Maar Bert, dan zeg je, er is geen tekort aan energie in de wereld. Als deze AI-ontwikkelingen zo doorgaan, dan is dat er toch zeker wel? Of wil je dat ze op steenkool die computers laten draaien?
Nee, dat zou ik zeker niet aanraden. Maar het is wel goed om te weten dat de hoeveelheid energie die AI gebruikt, er zijn een hoop thuis-AI-hobbyisten en ontwikkelaars, waaronder ik ook. En het blijkt dat een heleboel AI is best wel korte wieken, dat hij 4 keer minder computerkracht nodig heeft, of misschien wel 10 keer minder computerkracht. En dat weten een hoop mensen ook wel. Alleen de grote AI-jongens, die hebben natuurlijk als voordeel dat zij kunnen zeggen, wij gaan €1 miljard of 5 miljard dollar, wat dan ook, uitgeven aan apparatuur. En dat kunnen kleine clubjes niet doen. Dus het is niet echt in hun voordeel om te zeggen van, nou, we gaan niet een kerncentrale laten bouwen, maar we gaan efficiëntere AI maken. Want het verhaal daarachter is weer dat als ze efficiëntere AI zouden kunnen maken, dan zouden ze met die kerncentrale gewoon nog veel meer AI willen gaan doen.
Ja. En Diederik, nog even terug naar die kleinere reactoren. Die zijn populair, want ook in Nederland wordt daarover gesproken. Maakt het ze ook beter? Zijn ze bijvoorbeeld schoner?
Nee. Nou, het belangrijkste is dat we er gewoon nog een hele hoop niet van weten. Dus de kans dat dat voor 2030 af is echt inderdaad een voor de investeerders verhaal. Want dat is echt op geen enkele manier realistisch. Het is ook waarschijnlijk niet zo dat ze minder afval op gaan leveren. Om allerlei redenen. Er is gewoon nog een hele hoop niet duidelijk. Veel van die bedrijven die dat doen. Je zou kunnen zeggen dat het mijn collega Daan van Splijtstof, die zegt altijd dat het small marketing reactors zijn, zeg maar, omdat je hele mooie filmpjes ziet die er prachtig uitzien en zo. Maar het zijn gewoon onbewezen technologieën die in principe fantastisch zijn, alleen nog heel veel jaren kinderziektes uitzoekwerk nodig hebben voordat we dat daadwerkelijk kunnen gebruiken.
Ja, en dat pleit weer voor jouw theorie, Bert, dat het vooral marketing is. Dat ze heel graag die investeerders willen paaien.
Ja, maar op zich is dat wel goed, want het zou voor iedereen leuker zijn als deze reactortechnologie verder ontwikkeld wordt. Want als het werkt, is het best wel een goed idee. Dus het is op zich niet dat ik daar onmiddellijk tegen ben of dat iedereen daar tegen moet zijn. Maar het is niet een realistisch plan om je AI, om je ChatGPT mee aan te drijven binnen nu en 6 jaar.
Nou, dat punt gemaakt.
Waar ik inderdaad er hetzelfde in sta, dat het natuurlijk geweldig is dat het zou kunnen werken. Ik ben ook niet per se voor of tegen. Ik moet je alleen wel afvragen op het moment dat je 10 miljard steekt in small modular reactors. Dus is dat wel 10 miljard minder wat je in eventueel alternatieven kan steken, die misschien nu wel al kunnen werken.
Ja. En het volgende wilde ik ook met jullie bespreken, want kernenergie, nou, dat is al een debat, zolang ik mij kan herinneren. De veiligheid, het vraagstuk van de veiligheid, afval, transport. Maar het is natuurlijk ook een vraagstuk dat nu bedrijven daarin gaan investeren. En stel dat het allemaal doorgaat, hè, dat er inderdaad op verzoek van de grote techreuzen dit soort kleine modulaire kernreactoren gebouwd worden. Ja, het afval, dat gaat terug de maatschappij in. Want we moeten iets met dat afval. Dus wie is dan uiteindelijk verantwoordelijk voor al die zaken? Is dat de investeerder of de overheid toch?
Ik weet niet of je het aan mij vroeg.
Beide.
Kijk, dat is natuurlijk sowieso het interessante met waarom kerncentrales zo duur zijn. Is omdat je natuurlijk in belangrijke mate al betaalt voor het afval, het opruimen ervan, het ontmantelen van de kernreactor. En je moet ook nagaan van op het moment dat er iets misgaat, dan is het de maatschappij die uiteindelijk voor het opruimen waarschijnlijk opdraait. Omdat zo'n bedrijf dat wellicht helemaal niet kan veroorloven om te doen. Dus daar moet je wel gewoon hele goede afspraken van maken als overheid. Want ons betaalt uiteindelijk de burger alsnog.
Ja, en Bert, zou zoiets door kunnen gaan zonder dat de consument daar iets over te zeggen krijgt?
Nou ja, alleen via de stembus. En we zien als er af en toe iets misgaat met een kernreactor, dan zijn consumenten ineens erg geïnteresseerd en vinden ze het allemaal heel belangrijk.
Maar ik kan niet stemmen op Google.
Nee, maar je kunt wel stemmen op een overheid die zegt van, wij zijn enthousiast over kernenergie, of we zijn niet enthousiast over kernenergie. Want je kan niet zelf, als je dus ook maar 1 uraniumatoom wil splitsen in je achtertuin, heb je een vergunning nodig van een overheid.
Mm.
En overheden kunnen bepalen van, nou, gaan we dat makkelijk maken, gaan we dat moeilijk maken, of gaan we het eigenlijk vrijwel onmogelijk maken. En het kan makkelijk een verkiezing. We zien in Nederland dat de VVD bijvoorbeeld zich heel sterk profileert als een voorstander van kerncentrales. Die hebben er echt veel zin in. Nou ja, als je daarop stemt, dan heb je een grotere kans op experimenten.
Ja, maar dan nog, dan zou je kunnen zeggen, nou kijk, de overheid gaat die kernreactoren vast produceren, of althans bouwen en dan kernenergie produceren onder de vlag van de overheid. Net zoals nu ook al gebeurt. Maar dan zou het eigenaarschap bij dus de grote techreuzen komen. Dat is toch echt iets anders?
Nou, dat is in dit geval dus ook niet zo. Je ziet dus dat Microsoft heeft bijvoorbeeld gezegd, we gaan heel veel energie afnemen van een reeds bestaande kerncentrale die van een gewoon energiebedrijf is. Dus ik heb nog niet één techreus gezien die heeft gezegd, ik ga een kerncentrale bouwen. Dus tot nu toe hebben ze allemaal gezegd, nou, we vinden kernenergie hartstikke leuk, maar vooral als iemand anders het voor ons doet.
Oké. En Diederik, ja, 2030 wordt dan als getal genoemd, als jaartal. Dan zouden ze er moeten staan. Maar ik hoor hier altijd in de Daily Move dat kernenergie en het plannen van de bouw van een kernreactor sowieso 15, 20 jaar duurt.
Ja, dus het idee van die SMR's zou zijn dat op het moment dat je dus meer in een fabriek maakt en dat je ze kleiner maakt, dan zou het dus makkelijker zijn en zouden ze dus eerder af kunnen zijn. Dus de voorstanders vinden dit ook een antwoord op het grote probleem van normale kernreactoren die vreselijk veel duurder worden en altijd vreselijk veel langer erover doen om gemaakt te worden. Omdat het gewoon vreselijk ingewikkelde dingen zijn waar we weinig ervaring meer hebben in hoe we ze moeten bouwen. Want de laatste kerncentrales die we gebouwd hebben in de westerse wereld is natuurlijk ook alweer een tijd geleden. Dus die ervaring is weg. En die SMR's zouden dat dan dus weer nieuw leven in moeten blazen. Maar tot nu toe zijn eigenlijk alle experimenten met die SMR's dus inderdaad duurder geworden. En is het altijd heel makkelijk om dus een filmpje te maken met een man met een kind op de fiets die door een grashalmen weiland heen wandelt om naar de ondergaande zon genietend van de SMR. Maar in de realiteit daadwerkelijk zo'n kreng bouwen en ervoor zorgen dat hij geen kinderziektes meer heeft en dat alle regulering en alle red tape in de EU, in de VS allemaal geregeld is, ja, dan is het zo 6 jaar later, of 5 jaar inmiddels, voor 2030. Dus ik zou echt mijn hoed opeten als dat, zoals de Donald Duck zou zeggen, als dat
dan,
gaat lukken.
Dan houden we je daaraan. Dank jullie wel. Diederik Jekel, wetenschapsjournalist, en Bert Hubert, tech-expert. En wil je meer weten over kernenergie? Luister dan vooral de BNR-podcast Splijtstof. En die vind je in je favoriete podcast-app. Er is opnieuw pijnlijk nieuws